Welkom bij deze verdieping. Vandaag pakken we een paar bronnen erbij die een, nou laten we zeggen, nogal andere kijk geven op cholesterol en hart- en vaatziektes natuurlijk.
Ja, het komt uit een boek dat het gewoon de cholesterolmythe noemt. Dat zet de toon wel, hè?
Precies. Onze missie vandaag, we duiken in die kernideeën. De stelling is best controversieel. Cholesterol is misschien helemaal niet de grote boosdoener.
Sterker nog, misschien zelfs een positieve rol. Dat suggereert de bron tenminste.
Ja, een blik achter de schermen van dat verhaal dat we al zo lang horen. De tekst zet eigenlijk twee verhalen naast elkaar. Het bekende pas op voor cholesterol, toch? Lager is beter.
Dat horen we al decennia.
En aan de andere kant een visie die volgens de bron wetenschappelijk onderbouwd is, maar die zou dan genegeerd worden of zelfs tegengewerkt.
Ja, we gaan die argumenten bekijken, zodat jij als luisteraar een beetje een vollediger beeld krijgt, want het is complex.
Zeker.
Het is ook echt een belangrijk onderwerp. Hart- en vaatziekten, ja, de bron noemt het ook, wereldwijd doodsoorzaak nummer 1. Bijna 18 miljoen doden per jaar.
Bizar veel. 17,97 miljoen in 2019, staat er?
Gigantisch. En juist daarom is het zo belangrijk om alle wetenschappelijke kanten te bekijken. Zeker als de heersende mening zo wordt uitgedaagd als hier.
Oké, laten we dat dan maar eens uitpakken. De kernclaim is dus, die hypothese, hè, dat hoog cholesterol de hoofdoorzaak is, die zou onhoudbaar zijn. Een mythe.
Dat is nogal een statement.
Ja, en ze komen met argumenten bijvoorbeeld, en dit vond ik wel opvallend. Mensen met laag cholesterol zouden net zoveel aderverkalking hebben als mensen met hoog cholesterol.
Ja, dat rammelt meteen aan dat lager is beter idee, toch?
Precies. En het gaat verder. Het risico op hart- en vaatziekten zou bij heel lage waarden soms zelfs hoger zijn.
Hoger? Dat is echt het omgekeerde van wat je normaal hoort.
Inderdaad. Er staat letterlijk het idee dat hoge cholesterolniveaus in het bloed de voornaamste oorzaak zijn van hart- en vaatziekten is onhoudbaar. Nou, duidelijker kan bijna niet.
Nee. En wat hier fascinerend aan is, zijn de implicaties. Als dat verband niet zo direct is, wat betekent dat dan voor alle adviezen, alle behandelingen?
Ja, voor preventie.
Precies. De bron is daar heel kritisch over. Ze beschuldigen de aanhangers van die hypothese van, goochelen met statistieken, misleidend. Negeren van onderzoek dat niet uitkwam.
En hier wordt het echt interessant, vind ik. Ouderen. Volgens de tekst zouden ouderen met het hoogste cholesterol juist de beste overlevingskansen hebben.
Ja, dat is een punt dat ze echt maken. Ik las het ook.
Ik moest het echt twee keer lezen. Beste overlevingskansen.
Ja, er staat zelfs een citaat. Iets van, wil je als ouderen langer leven? Zorg dan dat je cholesterol niet te laag is. Nou ja.
Dat zit toch alles op zijn kop?
Dat is precies de bedoeling van de bron, denk ik. Het botst frontaal met dat mantra, hoe lager hoe beter. Wat iedereen kent.
Ja.
Dus ja, de vraag die de bron oproept is die enorme focus op cholesterolverlaging, zeker voor ouderen, wel terecht? Ze trekken dat heel sterk in twijfel. Misschien jagen we het verkeerde paard na.
En die twijfel leidt dan, logischerwijs, naar de medicijnen, statines.
Ja, die cholesterolverlagers.
Die miljoenen mensen slikken. Nederland, België, overal. En ja hoor, ook daar fundamentele kritiek vanuit de bron.
Dat verbaast me inmiddels niet meer.
Er worden harde uitspraken gedaan, een cardioloog wordt geciteerd. Ik vind statines gevaarlijke medicijnen. Boom.
Pittig.
En de bron zegt, er is geen consistent bewijs dat ze het aantal hartziektes of sterfgevallen echt significant verminderen. Zeker niet voor iedereen.
Nee, het gaat dan vaak over relatieve risicoreductie versus absolute risicoreductie, hè? Dat eerste klinkt indrukwekkend.
Ja, 50% minder kans. Maar als je absolute kans al heel klein was.
Precies. Dan is die 50% reductie in absolute zin misschien maar een fractie van een procent. De bron suggereert dat daarmee gemanipuleerd wordt. En dat mensen die statines slikken soms niet minder hard aanvallen of beroertes krijgen.
En dan de bijwerkingen. Diabetes type 2 wordt genoemd. Een verhoogd risico.
Ja, dat hoor je vaker.
Maar ook, ze zouden lichaams-eigen processen verstoren. Dingen die ons juist beschermen. Coenzym Q10. Belangrijk voor energie. Ook in het hart.
Ah ja, Q10.
En vitamine K2, daar komen we zo nog op terug. Maar statines zouden daar ook een negatieve invloed op hebben.
Dat zijn serieuze punten. En ze halen ook namen aan, hè? Professor Hugenhalt, bekende Nederlandse cardioloog.
Wordt het geciteerd. zou op latere leeftijd gezegd hebben, misleid door het geloof dat we het Gollesval omlaag moeten brengen, een oud misverstand, gebrekkige wetenschap.
Dat zijn zware woorden van zo'n autoriteit. Dat maakt wel indruk.
Zeker. En een Britse cardioloog noemt het massaal voorschrijven zelfs een gezondheidsramp vanwege de bijwerkingen.
Een gezondheidsramp? Poeh.
Ja, hij stelt dat de helft binnen 2 jaar stopt. Vaak door klachten. Spierpijn, gewrichtspijn. Ken je dat verhaal van Radar Extra?
Ja, die uitzending werd ook genoemd, hè? Mensen die zich jaren ouder voelden.
Precies die, dat soort klachten.
Ja, en de conclusies die de bron trekt zijn dan ook, nou ja, vernietigend. Dingen als, er is geen bewijs om mensen statines aan te bevelen.
Patiënten die ze gebruiken zouden erbij moeten ophouden, las ik ook.
En over die slogan, the lower the better.
Ja, die kent iedereen.
Een onliner die er door de pharma-marketing is ingebomd, zegt de bron. Zonder bewijs. Ze noemen statines zelfs zinloos, schadelijk en duur. Alle drie.
Oké, heftig. Maar waarom dan? Waarom worden ze zo massaal voorgeschreven als dit allemaal zo is volgens de bron?
Nou ja, daar is de bron ook duidelijk over. Financiële belangen. Verwevenheid.
Ah, de industrie.
Ja, de tekst spreekt over artsen, onderzoekers, richtlijncommissies die banden hebben met farmaceuten. NICE in Engeland wordt genoemd, een commissie in de VS. Er wordt gesuggereerd dat die banden de objectiviteit beïnvloeden.
Dus het geld zou een rol spelen in de adviezen?
Dat is de beschuldiging, ja. Het is een miljardenmarkt, die statines. En de bron noemt ook al de volgende generatie, hè? Die PCSK9-remmers. Nog duurder, nog potenter. Daar worden ook al kritische vragen bij gesteld.
Oké, dus de cholesterolhypothese rammelt, statines zijn problematisch. Wat is dan wel het probleem volgens deze bron? Wat zijn de echte oorzaken? En zijn er andere oplossingen?
Ja, goede vraag. De bron draagt alternatieven aan. Dingen die volgens hen veel meer aandacht verdienen. Een heel andere kijk.
Zoals? Ik ben benieuwd.
Nou, een belangrijke die ze noemen is vitamine C. Een chronisch tekort daaraan.
Vitamine C? Van de sinaasappels?
Ja, precies die. De theorie is, je hebt vitamine C nodig voor collageen, sterke bloedvatwanden. Bij een tekort worden die wanden zwakker, krijgen ze kleine beschadigingen.
Oké. En cholesterol dan?
Nou, en hier komt de drei. Cholesterol en ook lipoproteïne A, zo'n ander vetdeeltje, die komen dan naar die beschadiging toe om het te repareren als een soort
pleister.
Ja, een natuurlijke pleister. Dus cholesterol en die plaques zijn dan geen oorzaak, maar een gevolg. Een reactie van het lichaam, een poging tot heling.
Wauw, dat is echt 180 graden anders. Niet de vijand, maar de reparateur.
Precies, die herformulering. Er wordt verwezen naar dierstudies waar hoge doses C aderverkalking deels terugdraaiden. En een citaat. Onze voeding bevat genoeg vitamine C om scheurbuik te voorkomen, maar niet genoeg om sterke slagaderwanden te garanderen. Dus een chronisch laaggradig tekort.
Oké, vitamine C, helder. Wat nog meer?
Een tweede belangrijke speler, vitamine K2.
K2, niet K1?
Nee, K2. Die heeft een andere functie, volgens de bron. Heel cruciaal, calcium op de goede plek krijgen.
Hoe bedoel je goede plek?
Nou, K2 activeert bepaalde eiwitten. Osteocalcine, dat helpt calcium in je botten. En MGP, Matrix Glaprotein. Dat laatste is een krachtige remmer van kalk in zachte weefsels, zoals je bloedvaten.
Ah.
Bij een tekort aan K2 blijven die eiwitten inactief. Gevolg, calcium gaat niet goed naar de botten, maar slaat neer in de vaatwanden. Die worden stijf en verkalken.
Dus K2 is een soort verkeersregelaar voor kalk. Zorg dat het in de botten komt, niet in de vaten.
Precies. Kalk moet naar de botten, niet naar de vaten, citeert de bron. En de claim is dat veel mensen een K2-tekort hebben. Er wordt zelfs een professor genoemd die zegt dat K2-supplementie aderverkalking zou kunnen terugdraaien. Dat is nogal wat.
Vitamine C, vitamine K2. Nog meer?
Ja, kort noemen ze ook nog omega-3-vetzuren. Via professor Dyerberg, die van dat Inuit-onderzoek, die zou stellen dat omega-3 het risico op hartziekte significant verlaagt. Past allemaal in het plaatje. Kijk naar voeding en leefstijl, niet alleen naar cholesterol.
Het is echt fascinerend hoe die alternatieven, C en K2, de rol van cholesterol helemaal anders framen. Dat idee van plaques als een poging tot genezing.
Ja, Een deel van een poging van het lichaam om zichzelf te helen, staat er. Fundamenteel anders dan het beeld van die kwaadaardige opbouw die we moeten bestrijden.
Het verschuift de focus enorm. Van symptomen bestrijden naar onderliggende oorzaken zoeken. Tekorten bijvoorbeeld.
Precies.
Maar ja, de bron gebruikt forse taal. Doelgerichte misleiding. Als die alternatieve visie zo sterk is, waarom is die dan niet dominant? Hoe verklaart de bron dat?
Nou ja, ze beschrijven een patroon van weerstand. Wetenschapsgeschiedenis zit er vol mee. Ze noemen Ignaz Semmelweis.
Oh ja, van het handenwassen?
Precies, werd ook jarenlang bespot en genegeerd. De bron trekt die parallel. Experts die nu het Golleste Roldogma uitdagen, worden ook genegeerd, tegengewerkt, weggezet als onwetenschappelijk.
Worden er concrete manieren genoemd hoe dat dan gebeurt, die misleiding?
Ja, een paar dingen. Selectief publiceren, dus onwelgevallig onderzoek niet publiceren. Correlatie voor causaliteit aanzien. Goochelen met cijfers, zoals dat relatief versus absoluut risico. Selectieve patiëntenkeuze voor studies. Data achterhouden, dat soort tactieken.
Heftig. En ze noemen ook Nederlandse cardiologen, Hugen Holtz van der Linden, de Groot, die spijt zouden hebben van eerdere adviezen.
Klopt. Die worden genoemd als voorbeelden van experts die zijn omgedraaid, zeg maar. Past in het verhaal, de waarheid komt langzaam boven, ondanks tegenwerking. Er staat zelfs dat alleen publieksinformatie de cholesterolcampagne het grootste medische schandaal in onze moderne geschiedenis een halt toe kan roepen. Dat is nogal een claim.
Ja, zo. Oké, laten we dit even samenvatten voor je gemak. De bronnen die we vandaag bekeken, die dagen dus de gevestigde ideeën flink uit. Kernpunten.
Ja, punt 1. Hoog cholesterol is misschien niet de hoofdschuldige, misschien een symptoom. Of zelfs beschermend, bij ouderen.
Punt 2. Statines. Mogelijk minder effectief, meer bijwerkingen dan gedacht. En financiële belangen spelen een rol.
Punt 3. Zoek de oorzaak elders. Chronische ontsteking, zwakke vaten door tekorten zoals vitamine C of problemen met kalk door te weinig K2.
En 4. Leefstijl is cruciaal. Die Harvard-docent Abramson zegt, 80% van de hart- en vaatziekten is te voorkomen met leefstijl.
Ja, en het is belangrijk hoe de bron dit presenteert, hè? Als een andere onderbouwde kant van het verhaal die onderdrukt wordt. Het doel is niet stop met je medicijnen, zeker niet.
Nee, absoluut niet.
Maar wel, informeer je breed. Stel kritische vragen. Wees een geïnformeerde gesprekspartner voor je arts.
Precies. Denk zelf na. Die anekdote over Radar Extra laat zien dat die twijfels breder leven. Niet alleen bij een paar wetenschappers.
Klopt. Het boek positioneert zich als journalistiek, gebaseerd op feiten, om het dominante beeld aan te vullen. Zodat jij, de luisteraar, je eigen mening kunt vormen.
Nou, bedankt dat je met ons in deze toch wel uitdagende bronnen bent gedoken. Zet je zeker aan het denken.
Absoluut. En we sluiten af met die ene prikkelende gedachte uit de bron. Experts die speculeren dat toekomstige generaties onze huidige cholesterolfocus misschien net zo curieus en gedateerd zullen vinden als aderlating.
Aderlating, ja.
Stel je dat eens voor. Wat als die stof die we zo hebben leren vrezen eigenlijk neutraal is? Of een symptoom? Of zelfs deel van de oplossing? Tja. Welke vragen roept dat bij jou op over gezondheid, preventie en de adviezen die je elke dag hoort?